Want ik denk uiteindelijk als iedereen ja, op zijn plek is op school, dan gaat de rest ook allemaal veel beter. Ik kan me dat niet zo herinneren, maar ik denk dat dat toch wel de belangrijkste rol is van een mentor, dat de school daar eigenlijk goed op toeziet. En de mentor komt daar natuurlijk dan bij kijken.
Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd, naar 2008, toen ik mentor werd van klas 1H op het Canisius College in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 1. Stijn.
Stel jezelf eens even voor, wie ben je, waar woon je nu, wat doe je nu, met wie woon je? Want ja, ik heb ook geen idee meer.
Ja, dit moet ik ook op werk heel vaak doen. Wat ga je dan zeggen? Ja, ik ben Stijn Hamers, geboren en getogen in Nijmegen. En ik woon daar nog steeds. Inmiddels al 2 jaar aan het werk. En de brugklas is dus ook, zeg 15 jaar geleden of zo. Ik werk als IT-consultant. Dat bevalt heel goed. En dat is het in de notendop, denk ik, heel kort. Ja.
En waar woon je? In een studentenhuis of al op een eigen appartement of bij je ouders of nog ergens anders?
Nee, ik woon op mezelf. Of in ieder geval, ik woon met Max samen. Die ken je misschien ook nog wel. Die zit ook in de klas. Ja, die ken ik al vanaf groep 1, op de basisschool. En wij wonen eigenlijk op steenworp afstand van het Canisius College. Dus waar we vroeger, en op steenworp afstand van mijn basisschool eigenlijk, in Nijmegen-Oost.
Kijk, superleuk. Ik ken natuurlijk een hele andere Stijn Hamers.
Hoi, mijn naam is Stijn Hamers. Ik woon in Nijmegen. En ik zit naast Max. Mijn hobby's zijn voetballen, buitenspelen, computer en tv kijken. En ik vind het een leuke school. Het in het begin wel even wennen. En de klas is gezellig. En de mentor, die is wel aardig.
Je liep over van enthousiasme over de mentor in ieder geval.
Ik kan me hier niks van herinneren, om heel eerlijk te zijn. Leuk, dit vol net trouwens.
Ja, nee, dat filmpje, dat maakten we in de eerste week van het schooljaar voor de eerste ouderavond, zodat alle ouders konden zien wie de leerlingen in de klas waren. Dus dit is echt op dag 3 of dag 4 van het schooljaar is dit opgenomen. Wat zie je nou als je jezelf dan zo ziet als 12-jarig jongetje die zichzelf voorstelt?
Ja, ik zie heel erg mezelf eigenlijk wel. Ja, uiteindelijk is er iets veranderd, maar ik heb ook het idee dat ik bijna, ja, dat is lastig, ik hoor mijn stem niet zo heel vaak terug, maar ik heb het idee dat ik op dezelfde manier een beetje praat en dat ik mezelf door de ongemakkelijkheid ook misschien een precies op dezelfde manier daarmee omga in hoe ik mijn houding probeer te geven eigenlijk. Het lijkt ook eigenlijk een beetje op de manier waarop ik me net een beetje voorstel, niet weten wat je moet zeggen en het ook maar gewoon een beetje kort houdt.
Ja, nou, dat wilde ik ook zeggen. Het is bijna 1-op-1 als je het naast elkaar zet. Dat is echt heel grappig.
Ja, ja.
Ja, en ik hoorde je net tussendoor zeggen van ja, hey, dat was mijn lievelingsshirt dat ik daar aan had.
Ja, klopt. Ja, ik weet nog wel waar ik die gekocht heb. En dat ik die heb ik echt wel helemaal opgedragen. Vond ik echt heel vet. Ja.
Ja, wat heel grappig is, want dat weet ik dan natuurlijk niet. Ik zit zo'n filmpje te kijken, maar ja, ik weet niet.
Nou, was er dan wel doelbewust aangetrokken die eerste paar dagen van toch een beetje indruk maken of zo. Toch wilden we toch op de beste manier voor de dag komen. Ja.
Want was dat ook het gevoel waarmee je de school binnenkwam? Van nou, het is spannend en ik moet mijn houding geven en ik ben een beetje op zoek naar hoe ik dat allemaal moet doen.
Ja, ik heb er wel een beetje over nagedacht in aanloop van deze podcast. Dat ik dacht van ja, hoe, want ik weet er ook niet zo heel veel meer van. Maar ik kende de school al een beetje van jongens uit mijn omgeving die daar naartoe gingen. En ik denk dat ik ook wel op zich in een warm bad kwam. Maar ik denk dat daarnaast ook wel, dat er ook wel een beetje spanning heerste van ja, in welk groepje ga ik me mengen en hoe gaat mijn klas zijn. Nou had ik eigenlijk ook gewoon heel erg veel mazzel met de klas en de school. En ik denk dat, ja, wat ik al zei, uiteindelijk was het een heel warm bad. Maar ja, daar was je wel mee bezig toen je de brugklas inkwam. Misschien ook als je als klein kind van de basisschool komt van ja... Ik kan nu een nieuwe start maken. En daar ga je misschien ook een beetje zelf in geloven. Uiteindelijk valt het allemaal wel mee, denk ik. Maar ik weet nog wel dat... Ik denk wel dat ik dat spannend vond, ja. Ik kan me dat ook niet zo goed herinneren.
Ik hoorde je net ook zeggen van... Jij kende Max al van groep 1. Gaf dat dan ook een beetje zekerheid? Jullie zaten ook naast elkaar in de klas in het begin. Zie je in de video?
Ja, ongetwijfeld. Ja, zeker. Volgens mij was Max ook wel een beetje de enige die ik kende van... eigenlijk de enige die ik kende die dus bij mij in de klas zat. Er zaten wel veel andere jongens op school die ik al... Of die kwamen ook in de brugklas die ik al kende van voetbal... of van Nijmegen en omgeving en zo. Ik denk wel dat was wel heel makkelijk dat Max bij mij in de klas zat. Ja,
ja, en ik hoor je zeggen warm bad. Wat maakt dan dat het een warm bad was waar je terecht kwam?
Nou, ik denk... Het Canisius College was toen volgens mij gewoon een hele, hele fijne school. En ik had nooit echt moeite met leren. Ik denk dat ik kwam ook al redelijk vroeg in de puberteit. Dus ik denk ook wel dat ik... Ik vond school best wel prettig. Ik denk dat ik misschien de eerste paar maanden of half jaar nog een beetje zoeken was naar wie worden mijn vrienden. Maar zodra groep de brugklas voorbij was, had ik een groep vrienden om me heen. En ja, daarmee hebben we het afgemaakt, zeg maar. En die zie ik nog steeds elke maand. Dus dat was gewoon een hele leuke tijd. En ik heb me eigenlijk nergens zorgen over hoeven maken die hele periode op de middelbare school.
Ja, ik zit natuurlijk ook bij iedereen even terug te denken van wat weet ik nog van al die leerlingen. En dan, ja, ik zat ook terug te denken aan jou en dan denk ik van ja, zoals jij het beschrijft van ja, je had nooit echt moeite met leren en het ging allemaal wel. Ik kan me ook niet herinneren dat we in een rapportvergadering is, nou, dan moeten we eens even goed over Stijn praten. Want je danst eigenlijk een beetje die school zo door met goede cijfers en een leuke club mensen om je heen. En dat maakt zo'n middelbare schooltijd denk ik ook wel een hele prettige herinnering. Zeker als je die mensen nu ook nog ziet. Zijn er ook nog specifieke mensen die je herinnert? Ook hè, docenten of gebeurtenissen? Het kan ook van zijn van klas 3 of 4 of 5 of 6. Waarvan je denkt van ja, dat was nou echt een moment op het Canisius waar ik heel blij van werd. Of wat ik me nog goed herinner. Of waar ik goede warme herinneringen aan koester.
Ja, nou, de mooiste herinneringen zijn eigenlijk gewoon een beetje de tussenuren. En ik denk wat die middelbare school zo mooi maakte, was dat je, ja, dat, ja, heel, heel standaard, maar gewoon heel zorgeloos kon ik er doorheen gaan. En het gouden oer, dat plekje waar je dan zo zat in de aula en twee van die ronde tafeltjes hadden we dan. En daar maakten we dan gewoon, daar gingen we dan met z'n allen zitten. Dat was altijd ongeveer een beetje hetzelfde plekje. En als Sinterklaas in de buurt kwam, dan gingen we allemaal pepernoten halen. En dan gingen we daarmee, weet je, die leuke tijden die we hadden in de klas en daarbuiten, rond school, dat was eigenlijk gewoon hartstikke leuk.
En die pepernoten waar jullie mee gingen gooien en waarvan wij dan als docenten vonden dat niet de bedoeling was, dat verhaal zeg maar.
Ja, okay. En tafel, daar heb ik me ook heel veel mee bezig gehouden de eerste 2 jaar. Ook leuk. Ja. Ja, zo komt er af en toe langzaam een beetje wat herinneringen bovendrijven. Ja.
Ik hoor je eigenlijk weinig over docenten of vakken of iets geleerd hebben of zo. Het zit hem vooral in de dingen eromheen. Nee, het typeert misschien ook wel hoe jij terugkijkt op die tijd. Hè? Het is ook niet fout om die gezelligheid eruit te pikken. Maar zijn er docenten waarvan je zegt van nou, die docenten, als je, hè, dat is nou echt een docent van het Canisius die ik me herinner?
Nou, ik weet nog, we hadden Steve Ton geloof ik, die gaf natuurkunde. Ik weet niet of je hem nog kan herinneren. Maar hij had lang haar en hij kon heel gepassioneerd vertellen over natuurkunde. Het vak lag me verder niet zo en mijn interesse lag er ook niet. Maar ik kan me nog wel een keer herinneren dat hij 1 les had gegeven over kernenergie en over atoombommen. Dat vond ik zo waanzinnig interessant. Dat is ook echt een les die ik bijna kan afspelen als film in mijn gedachten. En verder, ja, zoals ik al, ik had ook niet, ik was niet zo, ik hoefde niet heel veel bij docenten te zijn om extra hulp of Die docent van economie, volgens mij Reinoud, die noemde mij glimlach Stijn, omdat ik altijd een beetje achterin zat en een beetje aan het lachen was. En gewoon, dat vond ik toen niet eens grappig of zo, dat hij mij glimlach Stijn noemde. Maar dat, ja, die, weet je wel, die kleine dingen vond ik, ja.
En het is dan wel echt een oprechte glimlach en niet een glimlach waar dan allerlei diepe depressieve gevoelens of zo onder zaten. Dat we iets gemist hebben in die tijd.
Nee.
Je zei van, ik ben nu IT-consultant. Daar heeft waarschijnlijk nog een stukje studie en dat soort zaken tussen gezeten. Je bent in Nijmegen gaan studeren, als je er nog steeds ook woont. Hoe is dat? Net zo'n zorgeloze tijd?
Tot op zekere hoogte. Ik ben begonnen met rechten studeren. En daar was ik al vrij snel achter van, dit is niet helemaal voor mij. Toen eigenlijk vooruit interesse een pre-master economie ben gaan doen. En vervolgens ook een master economie. Dat vond ik heel leuk. En ik ben heel blij dat ik die switch gemaakt had. Toen ik bezig was met afstuderen, dacht ik van, ik wil eigenlijk toch een soort nieuwe skill bijleren. Ook wel tijdens mijn studie heel erg bezig geweest met wat is mijn passie en wat wil ik 40 jaar lang doen. En ik denk ook wel tijdens mijn middelbare schooltijd, daarin moet je soms ook best wel al met profielkeuze best wel vroeg mee bezig zijn. Dat ook denk ik doelbewust breed gehouden toen ik profiel moest kiezen. Maar dat was, ik denk over het algemeen wel een rode draad, ook tijdens mijn studie. Nou, die interesse, die vond ik. Maar toen ik eigenlijk ging kijken naar werk en naar ook een beetje mijn carrièrepad, kwam ook wel een beetje in beeld van dat ik eigenlijk nog een nieuwe skill wou leren. En met economie ben ik natuurlijk, ik was veel bezig geweest met academisch schrijven. En met statistiek en met economie. Maar ik vond dat er eigenlijk nog een soort van hard skill bij hoorde. En zo ben ik eigenlijk een beetje die hoek ingerold. Daar ben ik heel tevreden mee uiteindelijk. Maar dat is, het is niet 100% mijn passie, om het zo maar te zeggen.
Nee, ik kan me niet herinneren dat jij vanaf de brugklas al programmeerde en het systeem probeerde te hacken op school, zeg maar.
Maar IT-consultant is wel leuk.
Volgens mij hoorden we dat net uit het voorstelfilmpje ook zeggen.
En IT-consultant, wat consult je dan zo?
Ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik denk dat ik vergelijk het eigenlijk een beetje vaak met mensen als een stel je wilt een lopende band of je wilt een machine voor een bedrijf inrichten. IT ziet dan natuurlijk gewoon eigenlijk op software. En die machine kan best standaard zijn, maar afhankelijk van de klant kan die andere dingen willen. En daarbij hoort eigenlijk dat je met die klant gaat praten en gaat in beeld gaat brengen van, oké, wat moet die machine volgens jou kunnen? Wat jullie huidige machine, wat ontbreekt daaraan? En dan ga je eigenlijk zeggen van, oké, dan gaan we die machine zo voor jou bouwen. En dan ga je die zo ook bouwen. Dan ga je hem eigenlijk testen en dan ga je hem vervolgens opleveren. En dan gaan ze er uiteindelijk ook echt mee aan de slag. En dat is eigenlijk een soort van proces waar je vaak met de klant doorheen gaat. En die machine staat dus eigenlijk symbool voor eigenlijk de software of het domein waar ik in werk is dan. Ja, supply chain planning, dat is dan waar ik in zit.
Hey, en je woont met Max, vertelde je net. Dus dat wil vanaf groep 1 en je woont nog steeds samen. Nou, dan ben je volgens mij best wel goede vrienden.
Ja, exact. Ja.
Nog steeds in Nijmegen. Ook nog plannen wel voor de toekomst dat je zegt van, nou, ik wil op een gegeven moment toch van Max af of niet? Of hoe kijk je daar?
Onvermijdelijk. Ja, nee. Ik zit hier heel goed met Max. En ik denk dat het niet op hele korte termijn gaat veranderen. Ik denk misschien als een van ons twee gaat samenwonen met zijn vriendin, dan komt er ooit een einde aan. Maar dat hebben we allebei nog niet echt op de planning staan, volgens mij. Dat is wel heel leuk. Ja, en eigenlijk ook een beetje echt wel dichtbij me, bij thuis gebleven. Ik bedoel, mijn ouders wonen nog steeds natuurlijk in de buurt en Max' ouders ook. En ook al veel vrienden van de middelbare school wonen nog steeds in Nijmegen. Dus dat geeft ook niet echt reden om westwaarts te trekken, om het zo maar even te zeggen. Ja.
Dan ga ik even een stapje maken naar mezelf. Want ik heb op het Canisius gewerkt tot 2013. Dus toen jullie in de vijfde zaten, werkte ik er nog. In de zesde was ik weg. Ik heb jou volgens mij alleen in de eerste en de tweede les gegeven, als ik mij goed herinner. Maar misschien heb ik jou ook nog later Nederlands gegeven. Dat weet ik eigenlijk niet meer.
Ik denk ook alleen de eerste en tweede.
Nee, als je dan terugkijkt naar die brugklasperiode, zijn er nog dingen waarvan je zegt van, hey, dat herinner ik me nog van de mentorlessen of van mij, of van dingen die we gedaan hebben of meegemaakt hebben?
Nee. Ik denk van de Nederlandse les over het algemeen echt heel weinig. Sorry daarvoor. En van, ja, we hadden ook mentoruren. Dat kan me ook nog wel herinneren. En ik heb nog wel een beetje een soort van flesjes van hoe dat, in welk lokaal het ongeveer was. En waar we het dan een beetje over hadden. Ja, waar het dan een beetje over ging. Maar ja.
Het kan ook een compliment zijn. Want als ik dus terugdenk aan die tijd. Voor mij was het juist een hele heftige tijd. Ik bedoel, ik was voor het eerst mentor. En ik was aan het verhuizen naar Den Bosch. En ik was een heleboel dingen tegelijk aan het doen. Een beetje zoals jij binnenkwam in de brugklas, van ja, het is spannend en houding vinden en zo. Daar was ik ook nog heel erg mee bezig in mijn rol als leraar. Maar dat heeft, ja, blijkbaar heb jij daar dus heel weinig van gemerkt. Je hebt niet gedacht, oh, jezus, wat voor flapdrol hebben we hier nou aangetroffen. Dus dat...
Misschien dachten we dat van veel leraren ook wel, misschien ook niet. Ik denk, toen jij die uitnodiging stuurde voor deze podcast, toen ging dat natuurlijk meteen door in de vriendengroep van, hey, kijk eens van wat er nou in mijn mailbox komt. En toen zagen we allemaal van, zo, 24 was je toen je zeg maar begon met lesgeven en dus ook meteen mentor wordt. Toen dachten we wel van, zo, dat is wel echt heel jong. Dat hadden wij eigenlijk helemaal niet zo door, want bij ons een volwassene was een volwassene. En of je nou net afgestudeerd was of bijna tegen pensioen aan zat. Ja, je werd denk ik niet anders behandeld als leraar of anders naar gekeken. Ik denk misschien dat... Ja, dat is misschien vaag, maar dat je misschien wat drukker was. Of misschien wat meer... misschien sneller geïrriteerd, misschien ook dat je misschien over het algemeen wat gestresster was en wat perfectionistischer was dan de andere leraren. Misschien ook omdat je net begon, terwijl vaak andere leraren ook wel zoiets hadden van, het loopt allemaal wel los. En vaak gebeurt dat denk ik ook wel zo.
Ja, ik vind het een mooie omschrijving, want zeker dat drukkere, ik bedoel, toen zeker. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee je als docent van 40 nu bijna een lokaal binnenstapt en iemand van 24, die vanzelfsprekendheid is er nog niet, denk ik. Ik vermoed dat je dat voelt dan of zo als leerling. Dat je als je binnenstapt, dat je voelt van, hé, wacht even, hij is nog een beetje echt aan het vechten om zijn rol te pakken. En ik... parallel aan jullie, ik had ook een aantal andere klassen. En bijvoorbeeld in een tweede klas was ik echt, niet letterlijk aan het vechten, maar wel, daar had ik echt wel moeite om de boel de goede kant op gestuurd te krijgen. Dus dat voel je wel. En ik had op dat moment, maar dat schiet me nu te binnen, dat was het jaar waarin ik gaf toen 20 lessen in de week. En ik had 18 verschillende lokalen. En dat is ook het punt dat ik heb gezegd van, jongens, mag ik misschien alsjeblieft een vast lokaal? Want ik word hier gillend gek van. Dan loop je ook eigenlijk een beetje achter jezelf aan. Dat is zo'n detail dat me nu ineens te binnen schiet.
Ja, ik was ook eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe jij dat ervaren had. Hoe jij eigenlijk naar die klas keek, zoals die binnenkwam. En ik denk dat je de komende tijd best wel gaat horen van hoe het iedereen vergaan is. En hoe je naar bepaalde leerlingen keek. En ook bijvoorbeeld naar de, of je als mentor bezig bent met de groepjes die vormen in de klas. En ik kan me dat niet zo herinneren, maar ik denk dat dat toch wel de belangrijkste rol is van een mentor, dat de school daar eigenlijk goed op toeziet. En de mentor komt daar natuurlijk dan bij kijken. Want ik denk uiteindelijk als iedereen op zijn plek is op school, dan gaat de rest ook allemaal veel beter. En ik denk dat, bij mij is dat natuurlijk heel erg goed gekomen, maar ik ben benieuwd of dat bij Of iedereen eigenlijk hetzelfde, nou ja, het warm, ja, niet iedereen heeft dat natuurlijk gehad, denk ik, maar dat iedereen een beetje datzelfde warme bad heeft ervaren als zoals ik dat had op de middelbare school.
Ja, ik ben daar ook heel benieuwd naar. Je zegt van, hè, ben je daar als mentor mee bezig? En dan ben je als mentor uiteraard mee bezig, ook op manieren die leerlingen soms niet merken. Hè? Als bijvoorbeeld hè, voor een nieuwe plattegrond dat je zegt, nou, hè, schrijf eens de 3 mensen op waar je graag mee samenwerkt. Ja, die gegevens kun je gebruiken om een soort sociogram te maken en te zien hoe zo'n groep in elkaar zit. En dan zie je al gauw, hé, wacht even, die twee worden wat vaker opgeschreven en die twee worden wat minder vaak opgeschreven. Die mensen schrijven elkaar op. Hè, dus dan, jij zult dan Max hebben opgeschreven en Max jou. Dus dan zie je, hé, wacht even, daar ligt een linkje. Ik kan me ook wel herinneren, maar dat komt in de kindergesprekken de komende tijd ook al voorbij. En dat niet iedereen 100% een warm bad heeft gehad. En iedereen dat ook. Iedereen zo'n klas op een andere manier ervaart en de school op een andere manier ervaart. Het scheelt misschien ook al bij het Canisius ten opzichte van de school waar ik nu zit. Canisius was ja, een behoorlijk witte school met veel hoogopgeleide ouders, even gemiddeld genomen. Dat maakt zo'n homogene groep maakt het al weer anders dan dat je een groep hebt waar op de school waar ik nu zit, waar die veel diverser is qua religieuze achtergrond, qua inkomensachtergrond, qua nou ja, eigenlijk ongeveer alle achtergronden die er zijn. Dan wrijft dat soms al veel meer dan misschien op een Canisius het geval was. Maar ik weet niet of dat die sfeer zal misschien niet alleen afhangen van de samenstelling van de school. Dus dat wordt een mooie zoektocht de komende maanden. Ik weet niet of jij, toen je eenmaal 16 of 17 of 18 was en er komt een stagiair of een nieuwe docent binnen, dan ben je daar misschien al bewuster van. Hebben jullie daar ooit misbruik van gemaakt van stagiaires of van beginnende docenten die het moeilijk hebben volgehouden in een klas?
Nee, eigenlijk vond ik dat, ik denk dat ik dat al misschien wel vrij snel door had, dat ik dat ook al een beetje zielig vond. En ik dacht, ja, nou ja, ik hoef de leraar niet weg te pesten. En als ik iets van die leraar nodig heb, of ik moet dit vak halen, of ik moet die 6 halen, dan maak ik die meters. En laat me eigenlijk vooral een beetje mijn eigen gang gaan. En als ik het niet interessant vind, dan let ik niet op, maar dan ga ik ook niet meer. Volgens mij heb ik 9 van de 10 keer niet vervelend gedaan of zo. Nee. Ik denk niet dat ik dat echt zo deed.
En als je nou naar jouw hele onderwijscarrière kijkt, je had eigenlijk docenten niet zo nodig, zei je straks. Je redde je over het algemeen wel. Maar zijn er docenten op de basisschool of misschien pas in je studie, waarvan je zegt, nou, die docent heeft echt een grote invloed op mij gehad? Of die daar heb ik echt wat van geleerd? Of als je er eentje uit moet kiezen.
Dan kom ik denk ik toch terug op het voorbeeld van Steve Ton. Ik denk, die les is me gewoon heel erg bijgebleven. En de bevlogenheid waarmee hij vertelde, tenminste in mijn herinnering was dat altijd zo. En ik vond het niet eens altijd het meest interessante vak. Maar als je met die passie kan lesgeven, en dat geldt denk ik ook wel voor andere leraren, misschien in iets mindere mate, maar ik denk dat misschien nog wel het belangrijkste is van de middelbare school, is dat, of van de docent op de middelbare school, is dat die met een bevlogenheid kan lesgeven, waarbij jij denkt van, dit vind ik ook heel leuk. En een mens kan enthousiasmeren voor dat vak. Dus dat je ook echt gaat helpen in je carrière of in je studiekeuze of in je profielkeuze. Ik denk dat andere mensen dat ook zo ervaren hebben voor andere leraren of voor andere vakken. Misschien is dat wel, ik denk die leraren die dat hadden, ik denk dat die een streepje voor hebben. Zowel voor de leerlingen als voor de middelbare school zelf. Want uiteindelijk vergeet je natuurlijk het meeste van wat je daar geleerd hebt.
Ik vind het grappig genoeg wel, want het 1H was natuurlijk een gymnasiumklas. Eigenlijk ook wel een heel typisch gymnasiumantwoord, dat het om de inhoud gaat en het leren. Ik geef inmiddels ook, ik heb MAVO-klassen lesgegeven, ik heb HAVO-klassen en VWO-klassen op dit moment. Ik heb ook lessen geobserveerd bij een praktijkschool. Ik vind het op een manier wel een heel typisch gymnasiumantwoord, zonder dat beledigend te willen gebruiken. Maar dat is ook wel een bepaald manier typerend voor denk ik. Voor hoe jij dan in zo'n klas, hoe jij zo'n klas instapt en wat jij daar komt halen op zo'n school.
Misschien, ja, ik weet, kijk, maar één mentor in de 4e klas zei tegen mij van, mijn ouders maken me ook nogal eens grapjes over van, Stijn die weet precies wat hij moet doen om gewoon over te gaan. En En daar zich ook vooral niet te druk over moeten maken. Dus ik wist precies waar ik een sprintje moest trekken. En waar ik het een beetje de teugels kon laten vieren. En dat, ja, nou ja, in die zin is dat een spiegel geweest. En dat is ook gewoon zo. Zo ben ik eigenlijk nog steeds. Ik weet precies wanneer ik tijdens mijn studie, maar ook op werk, een sprintje moet zetten. En misschien ergens de teugels kan laten varen. Dus die, nou ja, die spiegel, of een beetje die, dat inzicht, wat hij ook destijds tegen mij zei, en ook tegen mijn ouders, nou ja, het klopt als een bus, en in die zin leer je er ook wat van over je eigen persoonlijkheid. Misschien is dat ook wel een, nou ja, het is iets wat nog steeds wel bij ons aan de eettafel besproken wordt, van Stijn weet precies hoeveel meters die moet maken.
Er zijn meer mensen die het systeem weten te hacken in die zin, hoor, en die precies weten, ik heb ook altijd leerlingen waar ik me dan soms ook ontzettend druk over maken, omdat ik dan af en toe een slecht cijfer zie. Dan denk ik, jeetje, komt dit nog goed? En dan zie je ze in de laatste toetsweek ineens cijfers halen, dat je denkt, oh, je weet dus eigenlijk wel precies wat je moet doen. Alleen, dat doe je dan precies op het moment dat het jou uitkomt en niet wanneer het mij uitkomt. It's the final countdown. Want dat liedje, als ik dat af en toe in de auto op de radio hoor, dan brengt dat mij een beetje terug bij het Canisius, omdat dat ook echt gebruikt werd bij de diploma-uitreiking. En ook helemaal in het begin van de brugklas, die eerste zondag, ik weet niet of je dan nog kunt herinneren, dat we alle ouders zitten dan in de zaal en dan worden alle brugklassers voorgesteld en we deden met de klas een liedje of een toneelstukje of iets dergelijks. Doet dat lied bij jou ook nog wat als je het hoort, The Final Countdown?
Het is altijd gelinkt aan J. Huub. En ook als ik op een feestje sta en het wordt gedraaid, ja, en de jongens van de middelbare school zijn in de buurt, ja, dan is het toch... Of als het iemand is die niet op het Canisius College heeft gezeten, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, dit nummer was altijd het afsluitende nummer bij ons schoolfeesten.
En als jij nog een advies mocht geven aan jezelf als 12, 13, 14 jaar, de Stijn die we net in beeld hebben gezien, wat voor advies zou je jezelf nou geven als jij tegenover je 13-jarige zelf zat?
Ik denk misschien niet te streng zijn voor jezelf. Geniet er eigenlijk nog meer van dan je hebt het al best wel goed genoten tijdens je studententijd, maar ik denk misschien niet zo zorgen maken over de toekomst en meer bezig zijn met wat je leuk vindt en wat je interesse heeft en minder bezig zijn met wat later en wat wil ik doen, wat wil ik worden, welk vak vind ik het leukst? Studiekeuze, profielkeuze, dat soort dingen.
Nou, mooi advies. Misschien ook wel voor anderen.
Ja, en meer talen doen op middelbare school. Had ik. Dat, daar denk ik nou echt van, dat had ik. Nou, als ik beter Frans of Duits had gekund, dan had ik dat al fijn gevonden. Ja.
Ja, dat voor een docent die een taal geeft, is dat natuurlijk hartstikke mooi om te horen. Dat nemen we zeker mee. Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.